Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Lucas 1, vers 57 tot 80. We noemen nu Lucas 1, vers 57 tot 80. En we zingen psalm 68, vers 5. Psalm 107, vers 6 en 7. De lofzang van Zacharias, vers 5. En psalm 132, vers 11. We noemen nogmaals de schriftlezing Lucas 1, vers 57 tot 80. En we zingen psalm 68, vers 5. Psalm 107, vers 6 en 7. De lofzang van Zacharias, vers 5. En psalm 132, vers 11. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van de 68ste psalm. Psalm 68. Het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van de 68ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in het Heilige Evangelie naar Lucas. Het eerste hoofdstuk vanaf het 57ste vers tot het einde van het hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Lucas 1 vanaf vers 57. Nog vooraf doen wij bij de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar maagden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grootelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op den achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemde het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, en in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kinneke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met een Heilige Geest en profeteert zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken, en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al diegenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond, en aan de eed dien hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinneke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen diegenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinneke wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot den dag zijne vertoning aan Israël. Tot zover.
Laten wij nu trachten, gemeenten, om samen het heilige aangezicht des Heren te zoeken in het gebed. Heren, gij zijt de algenoegzame en de volzaligen in uzelf. U heeft geen mens nodig. Uw woord leert er ons zo duidelijk dat u het niet behoeft om van mensenhanden gediend te worden. En toch heeft het u behaagd om uzelf te verheerlijken door gevallen zondaren uw genade te bewijzen, door ze op te richten uit die diepe val waarin wij onszelf geheel moed en vrijwillig geworpen hebben. U heeft een volk lief gehad van de stilte van de eeuwigheid. Verkoren van voor de grondlegging der wereld. Wie het zijn? Wij weten het niet. Maar het vaste fundament, God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die zijne zijn. U hebt ze gekend met uw eeuwige liefde en in de tijd komt u ze toch te trekken met goede tierenheid. Komt u ze toch toe te brengen. En nu gaat u nog steeds door met dat kerkvergaderend werk. U vergadert uzelf een gemeente, uitverkoren ten eeuwige leven, door uw geest en door uw woord. Van het begin van deze wereld af. Tot aan de jongste dag toe. En die dag is nog niet gekomen. Het getal is nog niet vol. Het werk is nog niet af. De zaligheid is wel verworven, maar o Heere, nu moet die verworven zaligheid toch worden toegepast in de harten van zondaren. En met dat werk gaat u toch door. U bidt toch nog steeds. Als die grote hoge priester, die niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed is ingegaan in dat binnenste heiligdom. En daar bidt u toch, daar leeft u toch om voor uw kerk te bidden. Daar bidt u toch of dat ze toegebracht worden, diegenen die van eeuwigheid van de Vader gegeven zijn. O Heere, en ze zullen toch toegebracht worden. Op uw tijd, als daar het uur van uw goddelijk welbehagen is aangebroken in het leven van de zondaar. En ze worden toch ook op uw voorbeden bewaard in de kracht Gods tot de eeuwige zaligheid. En straks dan worden ze toch ook verheerlijkt. Dan klinkt het toch in de hemel, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. De heerlijkheid die ik bij u had, van voor de grondlegging der wereld. Want ze zullen toch ook verheerlijkt worden. Daar zal geen klauw van achterblijven. Er zal er niet één verloren gaan. U wil dat ze allen behouden worden. U maakt ze allemaal zalig. dan kunnen ze zelf niet bekijken. O Heer, u weet hoe dat kan zijn in het leven van uw gunstgenoten. Dat ze zo menigmaal menen om te komen in de handen van die helse Saul. Maar Heer, u bewaart ze. En u gaat ze ook verheerlijken. Want gij zijt een waarmaker van uw woord. Gij zijt de getrouwe. U kan uzelf niet verloochenen. Want dan zou u ophouden om God te zijn. En daarom al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. Ach, Heer, zou u willen geven dat uw gunstgenoten aan de middaguren van deze dag dat toch eens zouden mogen zien. U bent de getrouwe, ondanks de ontrouw van uw volk. En u gaat ook door met uw kerkvergaderend werk. In plaats van de zonen zullen, in plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. En u gaat uw naam toch voortplanten van geslacht tot geslacht. Ook het opgroeiend geslacht. Daar gaat u er ook uithalen, Heer. O, zou u toch willen geven dat er ook vanmiddag nog mogen worden toegebracht. Kom, het zijn alle. Tot die scharen die eenmaal zal zalig worden. Want u gaat u door met uw kerkvergaderend werk. Maar zou u het ook hier nog willen doen, in ons vaderland, Heer? En zou u daartoe de arbeid van uw knechten nog willen gebruiken? Dat ze nog gesteld mogen worden, Heer, als rovers van de hel. En als planters van de hemel. Dat er nog parels gehecht zouden mogen worden aan uw gezegende middelaarskroon. Dat uw koninkrijk toch zou mogen worden uitgebreid, want in de veelheid van de onderdaan is toch de heerlijkheid van de koning gelegen. En daarom, Heer, u kan het nooit doen om iets van of uit ons. In ons worden geen redenen gevonden, maar nu hebt u van eeuwigheid al redenen willen nemen uit uzelf. En nu doet u het alleen maar om uw grote naams wil, dat zegt u ook zelf in uw woord. Ik doe het niet om uwentwil, gij huize Israëls. Dat zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. O Heere, zou u dan zo uw koninkrijk uit willen breiden, uw voetstappen nog in ons midden willen zetten? Waar gij uw voetstap zet, daar druipt het immers alles van vet. Daar doet het alles ten zegen gedijen. Ach Heere, zou u dan ook hier nog toe willen brengen, maar niet alleen hier. Zou u willen zijn op alle plaatsen van uw goddelijke heerschappij, als uw woord daar verkondigd mag worden, Heer. Door uw knechten, u zelf kwam te roepen, kwam uit te stoten in uw wijngaard. Ook als uw woord toch gelezen mag, als er ook nog een preek gelezen mag worden. Zou u ook dat toch willen gebruiken, Heer, als een middel in uw hand? Hoe menigmaal wilde u ook daar niet door werken? Ach, Heer, breid dan uw gezegend koninkrijk uit. En dan wilt u ons vanmiddag nog samenbrengen onder de bediening van uw woord. Maakt u onderscheid waar het niet is. Zou u willen zijn met degene die moesten achterblijven, die oud zijn, die ziek zijn, ook die vrouw hier, die daar ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Ach, zou u nog aan haar willen gedenken met de familie, betrekkingen die haar omringen. Heer, het is een reis die we alleen moeten maken als we geen borg hebben voor onze schuld en geen God voor onze ziel. En zou u ons daar maar hier bij willen bepalen dat we niet alleen door dit leven heen kunnen. Want als we alleen door dit leven heen gaan, dan gaan we ook eenmaal dit leven alleen verlaten. Zonder u en buiten u. Dan wordt het eeuwig omkomen. Ach, Heere, maar zou u toch willen geven een levend gemis, een levend zielsgemis, dat we het zouden mogen verstaan. Dat ook binnen die familiekring zou mogen worden verstaan. God te missen, dat is alles te missen. Maar u te bezitten, Heer, dan hebben we alles in. Dan kan alles ons ontvallen in dit tijdelijke leven. Maar als we met een Job u over mogen houden. Ach, zou u dat toch willen schenken, Heer, dat het ons waarlijk om u te doen zou mogen zijn. Niet om de hemel te verdienen of om de hel te ontlopen. Maar hier, dat we toch een betrekking zouden krijgen op u. Dat we toch bezet zouden mogen zijn met een hartelijke droefheid aan u. O, ontferm uzelf dan zo nog, Heer. Wees ook met de anderen die door andere omstandigheden verhinderd zijn om de gang naar uw bedehuis te maken. Gedenk aan ons arme vaderland hier, waar de secularisatie steeds meer doorgaat, waar de kerk lijkt op te gaan in de wereld. En toch, er zal altijd een overblijfsel zijn naar de verkiezing van uw genade, ook als al is Sion geworden als een nachthutje in de komkommerhof. Toch, Heere, mag er nog steunsel zijn in de Hagijk. Er is nog een volk, Heere. Er zijn er nog 7000 die de knieën voor de Baal van deze wereld niet gebogen hebben. En daarom staat deze wereld nog, Heere. Daarom draagt u nog en daarom spaart u nog. Ach, Heere, zou u zo willen zijn met al de arbeid in uw gezegend koninkrijk mag worden verricht. Hier in ons vaderland. Ach, Heere, zou u nog kunnen gedenken aan alle plaatsen waar uw woord nog verkondigd mag worden overeenkomstig de mening van uw geest. En nu zijn de duistere plaatsen in ons land vele geworden. Heere, sta er nog over op, neem de kandelaar niet weg. Zou het ons gedurig gebed maar mogen zijn, Heere, blijf toch bij ons, want de dag die is gedaald. We zijn immers hier aan de avond gekomen van de dag der zaligheid. Maar zou u ons toch niet geheel willen verlaten? U zou rechtvaardig de kandelaar weg kunnen nemen. Maar Heer, ontferm u zelf nog over ons. Heere, zou u willen zijn met het werk wat verricht mag worden op de evangelisatiepost in de grote steden in ons vaderland? Zou u willen zijn, Heere, met degenen die geroepen zijn door u om het evangelie te verkondigen onder het blinde heidendom? Maar ook onder het volk van Israël. Het oudste broedervolk, Heer. Het volk waaruit eenmaal de Christus is voortgekomen. Heer, wil u betonen aan dat volk dat de roeping en de genadegifte Gods onberouwelijk zijn. Want ook onder dat volk, Heer, moeten er toch worden toegebracht naar uw eeuwig welbehagen. Laat dat ook onder dat volk gelukkiglijk voortgaan door de hand van Christus. Zou u zo ook willen zijn met uw kerk die verdrukt wordt, die vervolgd wordt. Ondersteun en sterk nog, Heere, dat de beekjes der rivier zouden mogen verblijden. De stad Gods, het heiligdom der woningen, des Allerhoogste. Omdat u zelf in het midden van haar bent. Heere, zou u zo dan nog willen zijn met onze overheid, onze regering, ons vorstenhuis, al degenen die in hoogheid gezeten zijn. Zouden we er nog gebed voor mogen hebben of mogen krijgen? Want Heere, u zegt het toch zelf dat we ervoor hebben te bidden. Er is toch zoveel, Heere, wat afwijkt van uw woord. En dat zou ons toch met diepe droefheid moeten vervullen. Zou u erover op willen staan? Zou u zo, Heere, ook vanmiddag nog met ons willen zijn? Ook willen gedenken aan deze gemeente. Lege kans zoals die vervuld wordt. Ach, Heere, zou u kunnen geven dat de volle raad Gods tot zaligheid van zondaren verkondigd mag worden. Dat kan u alleen maar geven, Heer, als u bedient en bedankt uit dat binnenste heiligdom. Dat hebben we ook vanmiddag zo nodig. Dat u erin meekomt, dat u opent. Want u zou rechtvaardig toe kunnen sluiten. Dat hebben we onszelf waardig gemaakt. En als u sluit, dan is er niemand in staat om te openen. Maar als u opent, dan zal er ook niemand kunnen sluiten. En het eerste hebben we onszelf waardig gemaakt dat u toesluit. En het tweede dat u opent, dat is enkel genade. Heer, zou u de hemel nog willen scheuren. En dat er hier nog een biddend volk mag zijn. Dat we dat zouden mogen gevoelen, Heer. Als er een hongerige schaar is, dan zegt u tegen uw knechten, geef gij hun te eten. En dan zal er toch ook verzadiging gevonden worden in uw huis. Dan komt u dat geestelijke leven dat u kwam te werken. Dat komt u toch ook te versterken. Ach, Heer, zou u ons zo dan nog willen gedenken. Willen helpen en willen bijstaan. Wij vragen dit alles van u. Om de Heer Jezus wil. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn gemeente, we met elkaar zingen van Psalm 107, vers 1 tot 3. vers 6 en 7. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. En het zevende, doch riepen ze in de ellende den Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angst te ende en hen het gevaar ontgaan. Dus de versen 6 en 7 van Psalm 107. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt er nog een collecte gehouden voor de opleiding van predikanten. De collectes worden van harte in uw liefde en meldadigheid aanbevolen. De Heere die zegenen uw gemeente en hij zegenen uw gaven. het rijk der natuur worden de dagen in deze tijd van het jaar steeds korter en de nachten die worden langer. Dat betekent dat het meer donker is dan licht. Maar dat zal straks anders worden. Dan zullen de dagen weer gaan lengen. En dan zal het licht er toch van de duisternis winnen. Maar zo is het geestelijk ook. Het was licht. Want God had gesproken op de eerste dag. Er zij licht. En toen kwam er licht. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Toen was het licht in het rijk der natuur. Maar toen Adam en Eva geschapen werden in de staat der rechtheid, toen was het ook geestelijk licht. God is immers een licht. En in hem is gans geen duisternis. En daar in het paradijs, daar mocht de gunst en de gemeenschap met God geproefd en gesmaakt worden. Totdat de mens viel. En toen werd het donker. Toen zijn we van God, die een licht is en in wie gans geen duisternis is, afgevallen. En door eigen schuld in de duisternis terechtgekomen. Toen zijn we onderdanen geworden van de vorst der duisternis. En nu leven we in de duisternis. Nu wandelen we in de duisternis. En nu leeft een mens voort totdat zijn leven eindigt, als God het niet genadig komt te verhoeden in de buitenste duisternis. Dan zal het nooit meer licht worden. Dan is het eeuwig donker. Dat betekent eeuwig zonder God en eeuwig buiten God. En wat is het noodzakelijk? Dat het ook in uw leven klinkt. Wat klonk op de eerste dag. Er zij licht. En dat het geestelijk licht wordt in de duisternis van ons zondaarsbestaan. Zodat we kinderen des lichts worden door Gods genade. Zoals Paulus dat schrijft aan de gemeente van Efeze. Gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in den Here. Wandelt dan als kinderen des lichts. En als dat wonder plaats mag vinden, wordt dan nooit meer duister? Jazeker. Dan zijn de dagen der duisternis ook in het leven van Gods kinderen nog vele. Maar het is niet altijd duister. Mag bij tijden en ogenblikken ook wel eens licht zijn. En als ze gaan sterven, dan wordt het eeuwig licht. Dan zal er geen duisternis meer zijn. Johannes heeft er in het laatste Bijbelboek van mogen getuigen. En al daar zal geen nacht zijn. Dan mogen ze zich eeuwig verheugen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Want Gods aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Hé, maar hoe is dat nu mogelijk dat het licht wordt? Dat is nu alleen maar mogelijk door Christus. Hij is het licht der wereld. En we leven de dagen van Advent. Als de Heer het geeft, zal het volgende week, als we het mogen beleven, kerst zijn. Dan zal het licht, dat zullen we gedenken, opgaan in een duistere wereld. Wel nu, bij dat licht wilden we vanmiddag een ogenblik uw aandacht bepalen. En wel naar aanleiding van de tekstwoorden die u opgetekend kunt vinden in het schriftgedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk. En daarvan nader het 78ste en het 79ste vers. En daar lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover onze tekstwoorden, waarin wij bepaald worden bij het bezoek met de opgang uit de hoogte. En met de opgang uit de hoogte wordt bedoeld de Messias, de Christus, de gezalfde. Hij is het licht. Ten eerste de oorzaak waarom hij komt. Ten tweede de plaats van waar hij komt. Ten derde het doel waartoe hij komt. Dus het bezoek bij de opgang uit de hoogte, dat is de komst van de Messias, de gezalfde, Christus. Ten eerste de oorzaak waarom hij komt. Ten tweede de plaats van waar hij komt. Ten derde het doel waartoe hij komt. Gemeente, mocht er vanmorgen stilstaan bij Elisabeth. En we hebben gehoord dat ze vervuld met de Heilige Geest de lof des Heren mocht bezingen. En Zacharia die moest zwijgen. En dat zwijgen dat zou nog zo'n 3 maanden duren. Johannes is nu geboren. En zoals de engel het had voorspeld, zo is het ook gebeurd. Johannes geboren, dat betekent dat de mond van Zacharias, die zwijgende priester, geopend wordt. Ook hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest die geeft opnieuw het geloof in de beoefening. En dan wordt de mond van die Zacharias die wordt geopend. We hebben het gehoord, gemeente. Wij zijn door onze diepe val in Adam stom geworden. We zijn ook doof. Geestelijk doof. En we worden allemaal doof geboren. En iemand die doof geboren wordt, dan valt het ook niet mee om te spreken. Want dan kunnen we immers geen geluid opvangen. Dan zijn we doof stom. Dat is ontzettend. Maar dat zijn we geestelijk allemaal. Doof geworden, ja, geestelijk doof. We verstaan niet meer de stem van de Zonen Gods. Maar als we die gaan horen, als hij inwendig roept, door zijn geest, door zijn woord, dan gaat hij door die geest gaat hij van dood levend maken. Dan krijgen we een oor om te horen, dan krijgen we een hart om op te merken. En we zijn ook stom. We verkondigen Gods lof immers niet meer. En nu was Zacharias een man met genade, maar hij had last van zijn ongeloof. En als het ongeloof de overhand heeft, als de oude mens de overhand heeft en die is vol ongeloof, dan ligt het nieuwe leven ligt eronder. Maar de Allerhoogste, die geeft hier ook verandering, want nu kunnen wij het ongeloof in ons leven niet verbreken, hoor. Ze kunnen 100 keer tegen ons zeggen, ja, je moet het geloven. Maar daar kan een kind van God niets mee. Dat geloof, dat moet geschonken worden in zijn wezen. En dat doet de Heer als hij een mens wederbaart. Dan werkt de Heilige Geest het geloof in het hart. Maar dat geloof, dat moet ook geschonken worden in de beoefening. Als een mens vervuld wordt met de Heilige Geest, als Gods kind vervuld wordt met de Heilige Geest, dan mag het geloof in de beoefening zijn. En dan worden de banden van het ongeloof verbroken. Dat is nu alleen maar mogelijk door dat kindeke. Dat is alleen maar mogelijk door Christus zelf. Waarom? Omdat hij zichzelf heeft laten binden in de hof van Gethsemane. Omdat hij op de paasmorgen
alle banden heeft verbroken, ook die banden van het ongeloof. En dat blijkt wel heel duidelijk. Straks bij Thomas. Hij was er niet bij. Toen de Heer Jezus verscheen aan de avond van de opstandingsdag. En hij zat in de banden van het ongeloof. Kon hij ze zelf verbreken? Nee. Waren de 10 andere discipelen daartoe in staat? Nee. Hij hechtte meer geloof aan zijn 10 vingers dan aan die 10 mededischipelen. Kinderen van God. Ze konden het ongeloof bij Thomas niet verbreken. Maar er is er één die kan het wel verbreken. Hij heeft die banden verbroken. En dan aan de avond van de dag der Heren, een week later, dan verschijnt de Heer Jezus weer. En dan gaat hij die banden, die gaat hij verbreken. Dan verschijnt hij niet alleen, maar dan werkt hij ook het geloof, de beoefening van het geloof in het hart van een Thomas. En dan worden die banden verbroken. Hey, dat gebeurt hier ook bij Zacharias. Als die banden worden verbroken, dan wordt zijn mond geopend. Dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest. En dan mag hij de Heer gaan loven. Want daar ging het toch om. Het gaat er toch om dat Gods lof verkondigd mag worden. En Gods kinderen gaan dat hier op aarde al doen. In beginsel, in de hemel doen ze het volkomen. Gods kinderen die mogen bij beurten zingen. Eerst mocht Elisabeth zingen. Toen mocht Maria zingen. En tenslotte mag hier ook Zacharias de lof des Heren bezingen. En dan mag hij gaan zingen van dat kind wat geboren is. Dan mag hij gaan zingen van die voorloper des Heren. Dan mag hij van hem zingen en gij kinderke zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Dan mag hij ervan gaan zingen wat de engel Gabriël heeft gezegd. Om de Heren te bereiden, een toegerust volk. Ja, dat zal de bediening van Johannes de Doper zijn. Een ontdekkende prediking. Waarin plaats gemaakt wordt voor het borgwerk van Christus. Maar dat niet alleen. Hij mag hem straks ook aan gaan wijzen als het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hij mag ook gaan wijzen op Christus. Want het gaat er toch om zijn vol kennis der zaligheid te geven in de vergeving hunner zonde. Hoe is dat nu mogelijk? Kenners der zaligheid. Wie is eigenlijk de zaligheid? Dat is God zelf. Dat is de zaligheid. Toen David de ark heeft opgevoerd aan Jeruzalem, toen heeft hij daarvan mogen zingen. Die God is onze zaligheid. Ja, die God is onze God van volkomen zaligheid. Wat dat betekent, gemeente? Zaligheid, dat betekent dat een mens vervuld mag zijn van God. Vervuld mag zijn van God drieënig. Dat is de zaligheid. En gemeente, nu moeten we erachter komen. Dat we God kwijt zijn. Hoe zijn we God nu kwijtgeraakt? Bent u daarachter gekomen in uw leven? We zijn God kwijtgeraakt vanwege onze zonde. God is immers heilig. God kan met de minste zonde geen gemeenschap oefenen. Hij kan daarom ook met de zondaar geen gemeenschap oefenen. En wij kunnen niet anders meer dan zondigen. Wij zijn enkel zonde. Eén samenknoopsel van ongerechtigheid. Hoe zou een heilig God nu met ons gemeenschap kunnen oefenen? Dat is toch onmogelijk. En God, die is krachtens zijn heilige wezen ook geroepen om die zonde te straffen. Hij kan ze niet ongestraft laten. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. God handhaaft zichzelf in zijn goddelijke gerechtigheid. Hij moet de zonde straffen met tijdelijke en met eeuwige straffen. Maar nu gaat het hier over de vergeving hunner zonde. Die zonden die kunnen vergeven worden. Hoe komt dat? Dat is nu mogelijk door Christus. Hij heeft de vergeving der zonde verworven. Voor wie? Voor zijn doodschuldig volk. Hij is de zaligheid. Hij is de zaligmaker. Hij verzoent met God. Maar nu mag Zacharias, die mag dieper inblikken in Gods heilswerk. Want gemeente, we kunnen het wel hebben over de verdienende oorzaak van de zaligheid. Dat is Christus. Hij heeft de zaligheid verdiend. Hij wil de knecht worden. Hij heeft die arbeid heeft hij verricht. Heeft uitgeroepen, het is volbracht op Golgotha. Heeft de ganse zaligheid verworven. Maar, als dat niet verder zou gaan. Als daar nu bij was gebleven, dan zou er nog geen mens zalig worden. Hij moet niet alleen middelaar zijn van verwerving. Nee, hij moet ook middelaar zijn van toepassing. De zaligheid verworven, maar die moet worden toegepast in het hart van de zondaar. Dat is ook het werk van Christus. Hij moet die zaligheid toepassen, die gaat hij toepassen. Dat is alles zijn werk. Dus hij heeft de zaligheid verdiend. Hij is de verdienende oorzaak van de zaligheid. Maar gemeente, de diepste oorzaak van de zaligheid. Die ligt niet in het werk van Christus. Nee, dan moet u bij de Vader zijn. God de Vader en onze schepping. Hij wordt ook wel genoemd de eerste persoon. Waarom? Omdat hij de eerste persoon is die in het goddelijke wezen naar buiten treedt. En de schepping, dat is vooral het werk van de Vader. Hey, maar dat geldt nu ook van de herschepping. Dat is ook vooral het werk van de Vader. Voordat de mens viel, was God al van eeuwigheid in zichzelf bewogen. Bewogen over verloren zondaren. Hij wilde een volk zalig maken. Het zou toch recht zijn geweest als daar onder die boom van de kennis des goeds en des kwaads, twee lijken hadden gelegen. Als de Heer dat vonnis terstond had voltrokken, heilig en rechtvaardig. En de Heer had gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En toch is dat niet gebeurd. Waarom? God wilde nog uitstel geven. Hij wil genade verheerlijken. Dan had de duivel het gewonnen. Maar de val, dat weet u toch wel, heeft God niet overvallen. God is de duivel een eeuwige slag voor geweest. Al van eeuwigheid heeft hij in die raad des vredes zijn volk lief gehad. En daar wilde Christus nu borg voor worden. Hij heeft tegen zijn vader gezegd. Vader, ik zal borg voor ze zijn. Van mijn hand zult gij ze eisen. Hij wilde zichzelf zo diep vernederen. Dat hij wilde gaan betalen. Hij zegt, ik moet betalen. Hetgeen ik niet geroofd heb. Dat wilde hij al reeds van eeuwigheid. Dus het gaat alles uit van de Vader. Die wil een volk zalig maken. En nu heeft Christus, die heeft liefde tot zijn Vader. Hoe moet zijn Vader ze nu zalig maken? Alleen door Christus. En hij heeft zichzelf van eeuwigheid als borg aangeboden. Dus we moeten teruggaan naar de liefde van de Vader. Naar het welbehagen van de Vader. En dat er nu niets is in de mens. Dat is eigenlijk wat. Niets in de mens wat God heeft bewogen om zijn genade te bewijzen. Er wordt niets in de mens gevonden. Het is niet waar wat die berijming zingt van de lofzang van Zacharias. Die met ons lot bewogen, nee. Die in zichzelf bewogen. God heeft van eeuwigheid redenen genomen in zichzelf. Hij wilde zichzelf verheerlijken. En dat doet hij dwars door de val van de mens heen. En dat zal gebeuren. Hij zal zijn welbehagen zal hij gaan volvoeren. Gemeente, daar ligt de diepe oorzaak van de zaligheid van de mens. Weet u waar die ligt? In Gods barmhartigheid. Dat God van eeuwigheid in zichzelf bewogen is geweest. Dat is zijn welbehagen, het vrije van zijn welbehagen. God heeft van eeuwigheid een brandend hart. Dat betekent barmhartigheid. Een brandend hart hebben. En dat is een hart, gemeente, dat brandt van liefde. Want dat is het toch, het teken van de liefde. Het brandende hart. Dat is een liefde waarvan geldt dat vele wateren niet in staat zijn om die liefde uit te blussen. Denk erom, Gods kinderen. Die gaan zichzelf bitter tegenvallen. Bitter tegenvallen, maar hoe dat ze zichzelf ook tegenvallen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En dat vuur van zijn liefde, dat brandt van eeuwigheid. Maar hoe kan God, waarvan we gezegd hebben, die heilig en rechtvaardig is, hoe kan hij nu zijn genade bewijzen? Hoe kan hij nu zijn barmhartigheid tonen? Dan zal hij toch eerst de deugd van zijn rechtvaardigheid moeten handhaven. Want anders zou God toch zichzelf verloochenen. Dus nou de eerste gedachte, de oorzaak waarom dat Christus nu moet komen. Omdat hij aan het goddelijk recht moet gaan voldoen. Daarom moet het woord vlees worden. Daarom moet hij komen in de volheid des tijds. Om zo volkomen te gaan voldoen. Om zo die hitte van Gods toorn en van zijn gramschap voor al de zijnen voor eeuwig te blussen. Om zo de weg der zaligheid te gaan ontsluiten. Die de Vader van eeuwigheid in zijn raad heeft uitgedacht. Opdat zo straks ook het welbehagen van zijn Vader door zijn hand, ook in de toepassende bediening van de geest, gelukkiglijk zal voortgaan totdat de laatste zal zijn toegebracht van die schare die eenmaal zal zalig worden. Dus daarom moest Christus komen. Daarom staat er in de tekst, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, God van eeuwigheid bewogen geweest in zichzelf. Nee, nogmaals, niets van de mens heeft God bewogen. Als dat toch waar zou zijn, gemeente. Dat God het zou doen vanwege het feit dat wij gevallen zondaren zijn. Dat we ellendig zijn geworden. Dat onze ellende God zou bewegen om genadig te zijn. Hoort u het? Al wordt u nog zo diep aan uw zonde ontdekt. Aan uw schuld. Al bent u nog zo ellendig. Daar ligt de grond niet in dat God u de zonde vergeeft. Gaat het dan buiten de kennis van de zonde en de ellende? Nou, de Heidelbergse catechismus leert ons op grond van Gods woord wel wat anders. Dat is wel de weg, maar dat is niet de grond. Nee, dat kan nooit, want dan zou de mens God bewegen. Nee, God is van eeuwigheid in zichzelf bewogen om genade te schenken. Er is eens iemand die heeft gezegd van, als er nou in de mens iets zou zijn, de ellende van de mens, als die God zou hebben bewogen, dan zou het ellendige kern van degenen die verloren zijn gegaan en die liggen daar in de hel, Gods hart breken. Maar zo is het niet. Nee, God is van eeuwigheid bewogen geweest in zichzelf. Dat zijn die innerlijke bewegingen der barmhartigheid, onze Gods. Hey, dat mag Zacharia hier beleiden. Wat mag die diep inblikken in het heilswerk van God. Teruggevoerd naar de stilte van de eeuwigheid. Teruggevoerd naar het welbehagen van God. Teruggevoerd naar de bewegende oorzaak van de zaligheid. Daar komt het nu alles uit voort. En daartoe moest Christus komen. Ten tweede, de plaats van waar hij komt, met welke ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. We hebben het al gezegd, hè? Hoe is dat nu mogelijk dat God zijn barmhartigheid gaat betonen? Terwijl dat hij een rechtvaardig God is, een heilig God, een rechtvaardig God. En God die kan van zijn recht geen afstand doen. Dat kan niet. God gaat zijn recht handhaven, want God heeft zichzelf lief. Met een volmaakte liefde, dat in de allereerste plaats. Voordat we het gaan hebben over de liefde die God heeft tot zondaren, moeten we eerst zeggen, God heeft zichzelf lief. En nu heeft hij ook zondaren lief, heeft een zondaarsvolk lief. Hoe kan hij ze nou ooit zalig maken? Hoe kan hij ze nu ooit herstellen in zijn gunst en in zijn gemeenschap? Hoe kan hij ze nu ooit herstellen zodat ze hem weer gaan loven en gaan prijzen tot in alle eeuwigheid? Daartoe wil de Christus nu komen. We hebben gezegd, dat is de verdienende oorzaak van de zaligheid. Hij wilde komen van den hemel, het staat hier, met welk ons bezocht heeft. De opgang uit de hoogte. De opgang, dat is Christus zelf. Ja, en het woordje wat hier gebruikt wordt, dat kan je eigenlijk, lezen we thuis maar eens na, in de kanttekeningen van onze Statenvertaling, dat kan je eigenlijk op een tweeërlei wijze uitleggen. Als het gaat over de opgang, dan kan je denken aan een spruit, aan een reisje. Zo wordt die getekend door de profeet Jesaja. Als het gaat over die afgehouwen tronk van Isaïe, en dat er dan een reisje, een spruit, een scheut uit zijn wortelen zal voortkomen. Wat is er eigenlijk overgebleven? Van het huis van David. Ja, want hij zou immers zijn Davids zoon en heren. O, wat is dat huis van David diep vernederd. Calvijn die zegt ervan, het is meer boers dan koninklijk. Niets negatief natuurlijk van boers, maar het is verdwenen. De heerlijkheid zie je niet meer. Het is net als een boom die afgekapt is. En die stronk die ligt daar onder het struikgewas. Je ziet er niets meer van. Het wordt overwoeken door de struiken. Maar nu komt daar een scheut, een reisje. Wel afgehouden, maar niet uitgehouden. Er zit nog leven in. God werkt dwars door de onmogelijkheid heen. De Heere doet ook daarin een afgesneden zaak. Ook in het leven van zijn kinderen. Want nou is hij als een wortel uit een dorre aarde, schrijft Jesaja. Hey, dat is een troost. Want als God je nu gaat ontdekken, als de Heer nader gaat ontdekken, als hij gaat zien, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Het kan nooit meer. Als hij nou een dorre aarde wordt, als je dan gaat verstaan, wie zal een reine geven uit een onreine? We zijn allemaal gemeente doorgeworden door de zonde, het ganse menselijk geslacht. Maar dat er nou een wortel voortkomt uit die dorre aarde, dat is nu Christus. Die komende Christus, een wortel, een spruitje zo klein, maar het wast op, het groeit. Dat is een beeld wat hier gebruikt wordt, dat wijst op zijn diepe vernedering. Maar wordt ook een tweede beeld gebruikt. Zo kan je dat woordje opgang ook verklaren. Dan hebben we het niet over een spruit, dan hebben we het niet over een wortel of een reisje. Nee, dan gaat het heel ergens anders over. Dan gaat het over een licht, dan gaat het over Christus als de ster. Zoals Biljam het heeft gezegd. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. En een scepter uit Israël. Een ster voortgaan uit Jacob. Hij wordt getekend in Gods woord, in dat laatste Bijbelboek. Als de blinkende morgenster. Hij is een ster. Ja, maar hij is nog meer. Hij is veel meer. Een ster. Hij wordt ook genoemd de zon. Hey, wie denkt dan niet met mij aan? Aan die profetie van de laatste profeet van het Oude Testament. De laatste ziener. Nog even. En dan zal het donker gaan worden. Dan zal de stem van de profetie 400 jaar zwijgen. Die stem die altijd geklonken heeft onder het volk van Israël. Want telkens zond de Heer zijn profeten. En dan. Dan zal er geen profetenstem meer klinken. Dan zal het 400 jaar donker zijn op aarde. Ja, er is wel een volk van God, zeker wel. Want er zal altijd een overblijfsel zijn. Maar God zal de stem van de profetie, die zal die niet meer laten klinken. En dan die laatste ziener, Malachi, de bode des Heren, want dat betekent zijn naam. Die Malachi die heeft gezegd, en u lieder daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Het wordt eerst nacht. Dan wordt het eerst donkere nacht. Dan wordt de nacht, wordt vlak voor de zon opgaat, zo donker, zo koud. Zo zal het zijn. Ook in het rijk van Gods genade. Als het gaat over de komst van Christus in het vlees. En zo gaat het ook. Als hij zich gaat openbaren en verklaren in het hart van de zondaar als de zon der gerechtigheid. Dan wordt het zo aardedonker. Dan is er geen uitzicht meer. Dan wordt het zo koud. Net als in het rijk van de natuur. Hé, dan is Christus het licht dat uit de hoogte komt. Net als de zon. En u begrijpt wel, gemeente. Als u het vervolg van de tekst leest. Dan gaat het daar eigenlijk over. Dan gaat het niet meer over die spruit en niet meer over die twijg. Niet meer over dat reisje. Die wortel uit die dorre aarde. Hoe schoon dat beeld ook mag zijn. Maar dan gaat het vooral over die morgenster, over die blinkende morgenster. Dan gaat het vooral over die zon der gerechtigheid. Die zal opgaan. En die is opgegaan. Na die stikdonkere nacht is Christus gekomen in het vlees. We hebben gezegd, straks gaan de dagen weer lengen. Hey, maar zo is het geestelijk dan ook. Christus is gekomen. Het licht der wereld. Die zon die ging op. En de discipelen die hebben zich mogen verheugen in het licht. In het licht van de zon der gerechtigheid. Moet u denken. Het licht van de zon der gerechtigheid. Iemand die heel veel verstand heeft. Die heel wijs is. Wat zeggen we daarvan? Dat is een licht. Nou, dat was de Heer Jezus nu of niet? Hij heeft zijn discipelen onderwezen. In de verborgen raad van God. Tot zaligheid van zondaren. Want die raad heeft hij volkomen geopenbaard. Hij is dat licht. Dat komt uit de hoogte. Hij komt bij God vandaan. We hadden het net over de raad van God. In die stilte van de eeuwigheid heeft God raad gehouden. Over het behoud van zondaren. Daar is de Heer Jezus bij geweest. Hij kent die raad van God volkomen. Hij kent hem volmaakt. Hij heeft die raad van God verkondigd aan zijn discipelen. Wat heeft Petrus ervan gezegd? Heren, tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Hij mocht die raad van God tot zaligheid van zondaren volkomen bekend maken. Hij kende die raad volmaakt. En hij gaat die raad van God gaat die uitvoeren, dat welbehagen, dat gaat hij volbrengen. Daar gaat hij voor zorgen. Dat raadsplan dat ligt bij zijn vader. De uitvoering ligt bij de zoon. En zo, gemeente, zo heeft hij de raad Gods verkondigd. Petrus heeft toch gezegd, tot wie zouden wij anders heen gaan? Hij wilde bij hem blijven. Hij wilde hem bij zich houden. Maar die zondegemeente, die is opgegaan, dat licht, gaat straks onder. Weet u waar? Christus is niet alleen profeet. Maar hij is ook de priester. En wat betekent dat nu? Dan moeten ze met alles de dood in. Ze hebben Christus leren kennen. Met alles de dood in. Het wordt Goede Vrijdag. De zon gaat onder. Maar hij kan van de dood niet gehouden worden. Hij is immers God, hij is machtiger dan de dood. De paasmorgen heeft hij de dood overwonnen. Toen is de zon is opgegaan in haar kracht. Ja, dat heeft David gezegd op zijn sterfbed. Dat die zon zou opgaan in zijn kracht. Dat betekent door niets en niemand tegen te houden. Hij zou die raad Gods volkomen gaan volvoeren. Dat welbehagen van God gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. En nu kan de duivel, die kan de ganse hellemacht mobiliseren. Maar hij zal het moeten verliezen. En dat blijkt op de paasmorgen. Hij is de overwinnaar. Hij is opgestaan uit de doden. En ondertussen, zijn discipelen zitten nog in het donker. Als hij opgestaan is. En dat is nu nog zo. Zijn kerk kan zo in het donker zitten. En toch Christus is opgestaan. Hé, wat hebben ze eraan? Als de Heilige Geest het niet zelf toepast aan het hart. Weet je hoe dat het dan is, hè? Net als die mensen die de stad waren. Waar Jesaja het over heeft. Die riepen vanuit de stad naar de wachters op de muren. Wachter, wat is er van de nacht? Aarde donker in de stad. Maar die wachter staat er op de muren. En die wachter die ziet daar, heel in de verte aan de horizon, de eerste stralen van de zon. De dagvorstin die uit haar slaapkamer naar buiten treedt. En wat zegt dan die wachter tegen die mensen in de stad? De morgen is gekomen. Nog is het nacht. Begrijpt u? Zo was het voor de discipelen. Maar nu is hij gekomen om de duisternis te verbreken. Dat is waar geworden. Het is licht geworden. Ze dachten de duisternis om te komen. Ze dachten Christus kwijt te zijn. Ze krijgen een rijkere Christus terug. Het licht dat gaat schijnen. Het licht gaat schijnen over Gods woord. In het licht. Alleen in dat licht. Zien wij het licht. Hij moest lijden. Hij moest sterven, heeft het zelf gezegd. Tegen die Emmausgangers. Moest de Christus niet al deze dingen lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Hij kon de hemel niet eerder binnengaan of hij moest werk af hebben. Hij kon de hemel niet eerder binnengaan of hij moest aan het recht van God hebben voldaan. Hij moest hebben uitgeroepen, het is volbracht. Dat ganse werk moest hij voltooien. En vanuit de hemel, ja, toen mocht hij de hemel weer binnengaan. Gaat hij zijn werk voortzetten? Gaat hij zijn kerk toebrengen? Daar gaan we op letten in onze laatste gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van de lofzang van Zacharias. Het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schaduw des doods bestraalt, op het vrede pad zijn voeten richt. Het vijfde vers van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
onze laatste gedachte. Het doel waartoe hij komt. We zijn er van mee begonnen, gemeente. Wij wandelden van nature allemaal in de duisternis. Jesaja heeft er al van mogen profiteren. Het volk dat in duisternis zit, zal een groot licht zien. En hier mogen we het ook lezen. Zijn we zoveel honderden jaren verder. Dan mag Zacharias, die mag er ook van zingen. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Hey, dat is onze natuurstaat, gemeente. Dan zitten we in de duisternis. Maar als God u een zondaar van dood levend maakt, dan gaat dat licht gaan schijnen. Het licht des geestes. We hebben gehoord, Christus heeft de zaligheid verworven. De diepste oorzaak van de zaligheid, hebben we gehoord, lag in de barmhartigheid van God. Is een welbehagen dat hij barmhartigheid wil bewijzen aan zondaren. Kan niet buiten zijn recht omgaan. Daartoe moest Christus komen. Die heeft er volkomen aan voldaan. Maar, al heeft hij dan voldaan, al heeft hij de zaligheid dan verworven. Die zaligheid zal door genade uw deel moeten worden. Dan gaat het over de toepassende oorzaak van de zaligheid. Dat is de bediening van de Heilige Geest. Dan wordt het licht in het leven. Dan gaat het licht des geestes gaat schijnen in het leven. En wat is nou het liefste werk van de Heilige Geest? Wat heeft de Heer Jezus er zelf van gezegd? Dat is Christus verheerlijken. In het hart van een zondaar. Dat hij gestalte krijgt. Dat hij wordt die zonne der gerechtigheid. En dat die zon gaat schijnen. Hey, en als die zon gaat schijnen in het leven. Als het licht komt in de duisternis. Nou, vrouwen die weten dat wel, hè. Als de zon gaat schijnen in de kamer. Dan zie je alles. Dan zie je het stof. Dan zie je hoe vuil dat de ramen zijn. En in dat zonlicht, in de stralen van het zonlicht, zie je het stof dwarrelen. Als het donker is, dan zie je er niets van. Maar zodra het licht gaat schijnen, dan ga je dat zien. Zo is het ook in het leven van een zondaar. Als dat licht van Gods geest, die geest die Christus heeft verworven, ontdekkend gaat schijnen. Dan gaan we zien wat? Dat we zondaren zijn. Dan worden we de duisternis. Dat is het wonderlijke. Van binnen gewaar. Van nature, gemeente. Dan schijnt dat licht in ons leven niet. Weet u dat het van nature met ons is? Ik las er pas een verhaaltje over. Een man die zat in de bus. En die had een borreltje te veel op. En telkens als er een bushalte aankwam, dan liep hij naar voren. En zei tegen de buschauffeur, ik geloof dat ik er hier uit moet. En als hij dan stopte, dan zei hij, nee, toch niet. Ga nog maar even verder. En dat ontlokte een van zijn medepassagiers de opmerking. Hij is wel op reis, maar hij weet niet waarheen. Waarop een andere man zei, ik denk dat dat met de meeste passagiers in deze bus zo is. Ondanks het feit dat ze niets op hebben. Begrijpt u? Een mens van nature, gemeente, die reist maar voort. En we weten ten diepste niet waarheen. Wisten we het maar. Als we het echt zouden weten, ja, u zegt van nature, dan reist een mens naar de plaats van de buitenste duisternis. Dat hebben we gezegd. Dan zijn we onderdanen van de vorst der duisternis. Doordat we gevallen zijn, zijn we van het licht in de duisternis terechtgekomen. En dan gaan we naar die plaats. Ja, dat weten we met ons verstand. Maar ten diepste weten we het niet. Als we het echt zouden weten, ach, dan leefden we niet zo rustig voort, gemeente. Maar als nou dat licht gaat schijnen in de duisternis van ons zondaarsbestaan, dan gaan we beseffen waar we heen reizen. Dat we reizen naar die plaats van de buitenste duisternis. En dat het nooit meer licht zal worden. Hey, en dan te leven onder de prediking van het evangelie. Dat is wat. Want dan heb u gehoord dat het door de zonde duister is geworden. Maar dat het nu door Gods genade nog licht kan worden in het leven. omdat het voor Christus duister is geweest op Golgotha. En daarom is het nog mogelijk om nu te gaan belijden. Om nu op het plaatsje gebracht te worden. Weet u nog? Gods rechtvaardigheid. Gods recht. Als nou licht wordt in het leven en u gaat de duisternis van uw bestaan leren kennen, dan gaat de Heer u op dat plaatsje brengen dat u moet zeggen, Heer, als het eeuwig duister zou blijven, dan zou het rechtvaardig zijn. Als ik straks geworpen word in de buitenste duisternis, al daar waar wening en knersing der tanden zal zijn, verdiend. Tijdelijke en eeuwige straffen verdient. En juist aan zo'n zondaar wil God u zijn genade gaan bewijzen. Juist in zo'n leven, in zo'n zondaars bestaan, waar alle hoop van 's mensen zij is afgesneden, mag nu die zonder gerechtigheid opgaan. En de zon licht. Als het gaat over leven, dan moeten we zeggen, dat licht, dat is onontbeerlijk. Weet u wat de oosterling zegt? De oosterling die zegt, het licht, dat is het beste geneesmiddel wat er is. Het zonlicht. En dat geldt nu geestelijk wel. Het is het allerbeste geneesmiddel. Wat heeft Malachi ervan gezegd? Als die zon opgaat, dan zegt hij, er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Wat betekent dat? Genezing door de stralen van die zonne, der gerechtigheid. Die werkt genezend. Het leven van Gods kinderen. Dan worden de afkeringen van Gods kinderen genezen. Door die zonne, een afkerig hart. Maar ik zal uw afkeringen genezen. Nee, maar de Heer doet meer. Als het nou gaat over die zonder gerechtigheid, als het nou gaat over Christus. Licht, dat is zo noodzakelijk. Waarom? Voor de groei van het gewas of niet? Als het altijd donker blijft, dan zou er op aarde niets kunnen groeien, niets kunnen bloeien. Dan werd er geen wasdom gevonden. Zo is het nou ook met die zonder gerechtigheid. Hij geeft die geestelijke wasdom om op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus, maar ook om vruchten te dragen. Vruchten ter verheerlijking van Gods naam. En dan lezen wij tenslotte nog, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Gemeente van nature kennen we die niet. Dan zien we die weg des vredes niet. Maar waar er nog licht gaat schijnen in het leven, daar gaat de Heer nu die weg des vredes ontsluiten. Daartoe is Christus nu gekomen. De engelen die hebben ervan gezongen in die kerstnacht. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Eigenlijk staat er in de mensen van het welbehagen. Die gaan die vrede leren kennen. Die vrede met God. Wij zijn vijanden van God. Maar nu is Christus gekomen. Zacharias heeft ervan gezongen. Om ons te verlossen van die vijanden. En de grootste vijand zit van binnen. Dat is het eigen verdorven bestaan. Om daarvan te verlossen. Om nu die voeten te richten op die weg des vredes. Hoe heeft Christus nu de vrede verworven? Dat heeft hij gedaan. Door te gaan voldoen aan Gods recht. En daarom is het mogelijk. En daardoor is het mogelijk. Dat Paulus daar mag neerschrijven. Wij dan zijnde gerechtvaardigd door of uit het geloof. Het is een instrument. Hebben vrede bij God. Die vrede, die gaat Christus nu verwerven. En dan mag hij die vrede mag hij ook gaan schenken aan zijn kerk. Waar wordt nu de vrede geschonken, gemeente? Waar wordt nu de vrede geschonken? Waar Christus nu volkomen heeft voldaan. Waar hij zo gekend mag worden. Waar hij zo omhelst mag worden door het geloof. Daar komt de vrede die alle verstand te boven gaat. Hij is de vredevorst. En hij schenkt zijn volk vrede, omdat hij op Golgotha de volkomen overwinning heeft behaald. Aan het einde van de oorlog, zo luidt de titel van een boek, en dat is waar, geestelijk ook, komt de vrede toe, gemeente. Leg er uw leven eens naast. Heeft het licht in uw leven al geschenen in de duisternis van uw zondaars bestaan? Heb u zelf al leren kennen als een zondaar voor God? Bent u het al met God eens geworden? Bent u het met uw oordeel eens geworden? Heb uw rechter om genade leren smeken? Dat is de weg die de Heer houdt, hoor. Dan zegt u misschien, ja maar, de Heer bekeert zijn volk toch verschillend, dat is zeker waar. Maar die zaken zullen wel gekend moeten worden. Want zo alleen wordt Christus gekend. Zo alleen kan God zijn barmhartigheid bewijzen in de weg van het recht. En daarom, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door de gerechtigheid. Amen. Heren, we mochten vanmiddag nog een ogenblik stilstaan bij gedeelte vanuit uw woord. We hebben het gehoord, heren, over die innerlijke bewegingen der barmhartigheid, dat gij van eeuwigheid bewogen zijt geweest in uzelf. Dat u van eeuwigheid een volk zalig wilde maken. En hoe, heren, hoe is dat nu mogelijk? Hoe kan u ze nu laten delen in die erfenis? Hoe kan u ze nu geven dat gewenste land? Dat ze mogen zijn onder de kinderen der levenden. Dat is toch alleen maar mogelijk. Omdat u uw eigen lieve zoon wilde zenden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. En omdat hij zichzelf wilde geven, als het lam Gods, tot een rantsoen voor velen, om zo de weg der zaligheid uitgedacht in de stilte van de eeuwigheid, ook in de tijd te gaan ontsluiten. Maar dat die weg nu ook moet worden toegepast in ons hart. Door de toepassende bediening van uw geest. Omdat er zo een volk zal zijn wat eenmaal volmaakt uw lof zal vertellen. Heere, zou u de grote toepasser willen zijn. De stille naprediker van uw dierbaar woord. Gedenk ons zo, ook als we de week weer zijn ingegaan. Ach, Heer, u kent in ieder van ons alle zorg, alle noden die er zijn. Ach, Heer, zou het maar willen geven dat we er in de weg van het gebed bij u mee terecht mogen komen. Gedenk ons zo, Heer, in alle omstandigheden van het leven. Wij vragen dit alles van u, om Jezus wil. Amen. Psalm 132, 11e vers. Zijn slotzang. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. Ik heb mijn gezalfde knechten licht en heldere lampen toegericht. 11e vers van Psalm 132. gemeente gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.